Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. En daarna wordt u gelezen uit het Tweede Koningenboek, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 19. Schriftlezing voor deze morgen is 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19... nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 19, het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 19. Naaman, nu de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in het dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatschheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatschheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: Zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijns Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: Was u, en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide: Zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar de Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen. En hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: Ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek langs. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 5, vers 9 tot en met 13. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmorgen: Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: Zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heren zijn schots aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die wateren niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben, hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: Was u en gij zult rein zijn? Tot zover de tekst. In de voorbeden willen we denken aan onze oude zuster Hofman, die zojuist onwel werd en naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. We willen denken aan onze zuster Bassa, die weer in de kerk mag zijn na de operatie van enkele weken geleden. We denken aan zuster Hoijmeijer-Wiegel, die nog in het EMC verblijft. We willen denken aan broeder Van Voorde junior, die de ablatie heeft ondergaan en enerzijds te horen kreeg dat de ingreep niet het beoogde resultaat had, maar tegelijkertijd ook hoorde dat de hartafwijking op een minder verontrustende plaats zich bevindt dan eerder werd gedacht. We doen voorbeden voor broeder Van de Vlies, die deze week begint met bestralingen in het EMC. En we willen dankzegging doen met onze broeder en zuster de Braber en Ierse, die in de achterliggende week mochten gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat is het een wonder dat we nog bidden mogen. We hebben zojuist weer de bekende woorden van uw heilige wet gehoord. Maar wat moet die wet ons bij elk gebod aanklagen? En wanneer we zo eerder deze dienst al werden verootmoedigd en werden aangewezen als overtreders, schenkt u ons toch de gelegenheid en de mogelijkheid om tot u te naderen in het gebed. Om alles wat ons ontbreekt voor u uit te zeggen. Mogen we dat vanmorgen doen, Heere, op en onder de kansel. Hier zijn mensen die niet bidden kunnen. Hier is een dominee die niet preken kan. Hier is een gemeente die het misschien wel belijden moet dat ze niet luisteren kunnen zoals het behoort. Hier zijn mensen met gebrek. Met schuld tegenover u. Mensen die voor u niet bestaan kunnen. Die toch, Heere, tot u zoekend te vluchten in het gebed. En die u bidden om wat nodig is. Heere, schenkt u ons deze morgen de geest der genade en der smeekgebeden. Om onze smekingen aan u bekend te maken en voor u neer te leggen. En wil u ons geven wat wij nodig hebben en niet kunnen missen in deze dienst. Heere, wil u dan uw woord openen. Wil u krachtig werken door uw geest van morgen onder ons. Werkt u in de harten van kinderen, van jongeren, van ouderen. Van diegenen die naar de kerk konden komen en in de harten van degenen die thuis met ons meeluisteren. En wil u geven dat het woord van de Amen, van de God van de Amen, van de reiniging die er bij die Heere te verkrijgen is, gezegend mag worden aan ons hart. En legt u het op ons hart, Heere, die dringende, liefdevolle woorden van de knechten van de Amen. Mijn vader. Zo de profeet u een grote zaak zou bevolen hebben, zoudt ge ze niet gedaan hebben, hoeveel te meer nu hij gezegd heeft: ga heen, was u in de rivier de Jordaan en ge zult rein zijn. Heere, wil u het bevel van het evangelie en de belofte van het evangelie zo kracht laten doen op ons hart, dat we niet anders meer kunnen en de toevlucht nemen tot dat bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, met afzien van alles buiten hem, om als een onreine, als een meelaatse te naderen en hem te voeten vallen. Heere, daar bidden wij u om. Zegen uw woord. We dragen aan u op, allen die zorgen kennen. We denken allereerst wel aan onze oude zuster Hofman, die zojuist onwel werd en vanuit de kerk, waar ze eigenlijk voor haar waarneming nog helemaal gezond in binnen gegaan was, moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Wil u geven dat alles meevallen mag? Wilt u aan haar denken in haar hoge ouderdom en zorgt u voor haar wat het lichaam betreft? Maar boven alles zorgt u voor haar ziel. Zo dragen we haar aan u op. Heren, we zeggen u dank dat onze zuster Bassa na de ingrijpende operatie van enkele weken weer onder ons mag zijn. Mag het leven in haar hart, wat zal ik de Heere vergelden voor deze weldaden aan mij bewezen. Ik zal liefde en lof voor hem ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Wil u ook voor de toekomst met haar optrekken, Heere, en wil u haar gedenken. Als er ook nog een weg te gaan is, laat het haar ondervinding mogen zijn dat ze die weg niet alleen hoeft te gaan, maar wil u zelf voor haar uitgaan en dat zij volgen mag. Heren, we willen aan u opdragen onze zuster Hooymeijer-Wiegel, van wie de weg gaat door moeite en door duisternis. Heren, als haar geen hulp of uitkomst scheen, en als haar geest in haar bezwijkt, en als ze overstelpt wordt door ellend, wilt u dan geven dat het toch haar ervaring mag zijn? Zo hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En laat het ons en haar gebed mogen zijn, voer haar uit deze gevangenis, tot roem van uw naam die heerlijk is. Heere, wil u aan haar denken, wil u haar dragen, wil u haar uithelpen en ook doorhelpen. En sterkt u niet alleen haar, Heere, maar ook haar man, onze geliefde broeder, met de kinderen. Wil u ook voor hen zorgen, u weet ook wat zij nodig hebben, doe het hen aan niets ontbreken. Heere, we willen aan onze broeder van Voorden denken, die nog maar een enkele dag geleden in het EMC was voor toch wel een ingrijpende ingreep. En u hebt zijn leven willen sparen en het past ons om uw naam te erkennen. Maar tegelijkertijd heeft hij ook een teleurstellend bericht moeten vernemen in die zin dat de behandeling niet het beoogde resultaat heeft gehad. En met die uitslag kwam er dan ook dat andere, dat de plaats waar de hartaandoening zich bevindt ook weer meevallen mag. Heere, mogen we onze broeder aan u aanbevelen. Gedenk hem. Geef u hem verder herstel en nieuwe kracht. Wil u hem ook onderwijzen, Heere, ook in de weg die hij te gaan heeft in dit opzicht. Maar boven alles schenkt u hem ook in deze omstandigheden geestelijk onderwijs. En wees hem zo met alle die hem lief zijn nabij en goed. Gedenk hem ook in het ambtelijke werk. En stel hem ook daarin tot zegen. Heere, wil u zijn met onze broeder van de Vlies, die staat voor een aantal bestralingen. Wil u met hem gaan? Wil u hem krachten geven? Wil u zegen geven over de behandelingen? En boven alles wil u de weg heiligen aan zijn hart die hij gaan moet. Zo dragen we ook hem met degene die hem lief zijn aan u op. Heren, we mogen u deze morgen dankzegging doen met onze broeder en zuster de Braber Reinierse. U hebt hen een groot voorrecht geschonken. Ze mochten in de achterliggende week gedenken 50 jaar door u gespaard te zijn in de band van het huwelijk. En dan komt u alle eer toe, Heere. U hebt leven willen sparen. U hebt gegeven dat ze bij elkaar mochten blijven. En al zo lang door liefde en trouw aan elkaar mogen zijn verbonden. Heere, geeft u dat ze met de dank in u de Heere mogen eindigen. Als ze terugzien, dan zullen ze denken aan blijde dagen en aan zorgvolle dagen. En we weten ook van die zorgvolle operatie bij onze zuster nog niet zo heel lang geleden. En toch, u hebt nog willen sparen. Wil u voor de toekomst nabij en goed zijn, Heere? Wil u aan hen beiden denken? Wil u hen boven alles uw eeuwige zegen schenken? En wees hen met de kinderen en de kleinkinderen nabij en goed. Heere, zo leggen wij onze gebeden en onze dankzegging voor u neer. Wil u vanmorgen met ons zijn, Heere? Wil u de rouwdragenden, die de eenzaamheid kunnen voelen, troosten en sterken? Wil u aan allen denken, ook degene van wie de namen niet genoemd zijn, maar die het toch moeilijk kunnen hebben? Zie in gunst op hen neer, Heere. Wees met hen die nog elders verblijven, geef ze uw bewaring en breng u ze op de bestemde tijd weer veilig bij ons terug. Wees u met ons, wees u met degene die afgedwaald zijn bij uw woord en bij uw dienst vandaan. Wil u ze, Heere, door uw trekkende kracht terugbrengen onder uw woord. En wil u vanmorgen nog wonderen doen van genade, ook onder ons. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 45, het eerste en het derde vers willen wij gaan zingen. 45, vers 1 en vers 3. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst, tweede voor het onderhoud en de derde voor algemene kosten. Kerk, de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 95, het tweede en het vijfde vers willen wij zingen na de prediking. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En ook het vijfde, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. 2 en 5 van Psalm 95. Geliefde gemeente, het is voor de derde keer dat wij nadenken over de bekende geschiedenis van Naaman de Syriër. En het is, voor zover wij de preken over de eerste verse van dit hoofdstuk hebben gehoord al een poos geleden, en niet allen van ons zullen die preken gehoord hebben, wellicht ook goed om eerst kort terug te blikken op wat er aan onze tekst vooraf gaat. Aan het begin van 2 Koningen 5 ontmoeten wij een groot man. Zo wordt hij aangeduid in vers 1. Naaman, een groot man voor het aangezicht van zijn heer. Generaal, het opperbevel over de Syrische strijdkrachten. Maar hoe hoog de positie van deze man ook geweest is, hoe groot zijn rijkdom ook was, hoe hoog zijn aanzien ook was, er was iets in het leven van deze man dat door al dat andere een streep haalde. En dat is dat laatste woord van vers 1. Naaman was melaats. Hij droeg een kwaal bij zich die uiteindelijk zijn dood zou betekenen. Hij droeg een kwaal bij zich waarvan hij zichzelf niet genezen kon. Hij droeg een kwaal bij zich die in elk geval naar de Bijbelse wetten deze man onrein maakte. Toen hebben we behalve die grote man, vers 1, ook een klein meisje ontmoet. In de prediking, vers 2 en vers 3. Een kleine jonge dochter, meisje van tussen de 5 en de 15 jaar. En dat meisje, afkomstig uit Israël, in een onbegrepen weg voor zichzelf weggeroofd bij haar ouders vandaan, dat gaat in liefde wijzen op die enige weg van reiniging die er voor Naaman is. Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn onreinheid, van zijn melaatsheid ontledigen. En vervolgens hebben we Naaman op weg zien gaan. Allereerst naar de koning van Syrië. Toen naar de koning van Israël met dat verzoek of hij in Israël gereinigd kon worden. En we zagen dat dat verzoek allereerst gericht werd, nee niet tot de profeet, tot Elisa, maar tot koning Joram, de koning van Israël. En hoe dat koning Joram eigenlijk in grote verlegenheid en ontzetting bracht, hoe hij zijn kleren heeft gescheurd en hoe hij het uitgeroepen heeft, ben ik dan God om te doden of levend te maken dat er zo'n melaatse naar mij toegestuurd wordt? En toen alles vast leek te lopen, ook voor Naaman, toen kwam er dat bericht bij Elisa vandaan. Slot van vers 8. Laat hem nu tot mij komen. En dan gaat Naaman op weg. En we zullen hem vanmorgen in de prediking ontmoeten als hij te horen krijgt uit de mond van de profeet het enige middel tot zijn reiniging. En dat schrijven we ook bij onze tekst van vanmorgen. Het enige middel tot Naamans reiniging. 3 gedachten. Dat middel wordt allereerst in eenvoud aangewezen. Dat is vers 9 en vers 10. In de tweede plaats, dat middel wordt in hoogmoed afgewezen. Dat is vers 11 en vers 12. En in de derde plaats, dat middel wordt in liefde aangeprezen. Dat is vers 13. Dus het enige middel tot Naamans reiniging. Dat middel wordt in eenvoud aangewezen, in hoogmoed afgewezen en in liefde aangeprezen. Onze tekst van vanmorgen begint met deze woorden. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Waarschijnlijk is hij voorgegaan door de bode van Elisa, diezelfde bode die naar het paleis was gestuurd, met die woorden, laat Naaman nu tot mij komen. Die bode zal Naaman voorgegaan zijn om te wijzen waar Elisa precies woonde. Maar dan zien we Naaman volgen. Met, dat zegt onze tekst er heel nadrukkelijk bij, met zijn paarden en met zijn wagen. Het is alsof de Heilige Geest, die ook deze woorden geïnspireerd heeft, ons wil laten zien dat tafereel van een machtige man die in een stoet, in een optocht van paarden en wagens naar het huis van Elisa gaat. Want Naaman kwam daar, maar we weten het nog wel. Naaman had allerlei schatten meegenomen. Als we het omrekenen, ruim 300 kilo zilver, ruim 60 kilo goud, kostbare klederen, geweldig veel schatten die door Naaman waren meegenomen om zijn genezing, om zijn reiniging te betalen. Alzo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen, en als hij dan komt bij het huis van Elisa. En de Bijbelschrijver laat daar nog eens extra de nadruk op vallen. In de grondtaal zou u dat zo kunnen zien. Het huis waar Elisa woonde. Elisa was dus niet een hofprofeet in dienst van koning Joram, die maar zei wat de koning wilde. Maar het was echt een profeet van de Heere. Een onafhankelijke man van de mensen. Maar als Naaman daar dan komt bij dat huis, dan blijft hij voor de deur staan. En dan moeten we eens goed vanmorgen naar die Naaman gaan kijken. Zoals hij daar staat, buiten het huis van Elisa, bij die deur. Laat ik er vanmorgen drie dingen van mogen zeggen. Naaman allereerst als een toonbeeld van ellende. Want hij is melaats. Hij draagt de dood bij zich. Zo heeft de koning van Israël hem genoemd. Een dode die levend gemaakt moet worden. En zijn vlees is al zo aangetast door de ziekte dat we straks zullen horen dat in de weg van genezing zijn vlees weer tot hem terug zou komen. Dus Naaman was ernstig ziek. Toonbeeld van ellende. Tweede, wat we over Naaman kunnen zeggen, een toonbeeld van hoop. Dat ook. Want dat Naaman naar Samaria gegaan is en dat hij hier staat voor het huis van Elisa, dat is allemaal omdat er in zijn hart, te midden van zijn ellende, toch hoop werd gewekt. Dat is al begonnen met dat eenvoudige woord van dat kleine meisje in zijn huis. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen kwam er hoop in het hart van Naaman. En die hoop is wel beproefd, maar uiteindelijk in het paleis van koning Joram is daar toch weer die nodiging gekomen. Laat hem nu tot mij komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Hoop in het hart van de Amen. Toonbeeld van ellende, jawel, maar ook een toonbeeld van hoop. En dan het derde, toonbeeld van trots. Want Naaman komt niet van zijn wagen af. Naaman daalt niet af en klopt niet op de deur en gaat de deur niet naar binnen. Misschien is dat ook geweest omdat Naaman inmiddels begrepen had dat hij als melaatse maar niet zomaar een Israëlitisch huis binnen kon gaan. Dat zou kunnen. Maar zelfs als dat de overweging is geweest, dan nog Naaman, en u moet hem hier even zien, een man die gekomen is met zijn melaatsheid, met zijn ellende, met hoop, maar toch ook met al zijn goud en al zijn zilver en al zijn wisselklederen om te betalen. Toonbeeld van trots. En als we net zoals de vorige keren proberen uit deze geschiedenis uit het Oude Testament een aantal geestelijke lessen op te diepen. En geestelijke leiding te zoeken in deze geschiedenis. Dan zou het misschien wel kunnen dat er vanmorgen iemand is in de kerk of iemand die met ons meeluistert. Die zegt, en zo is het precies bij mij. Of moet u misschien vanmorgen vanuit het woord wel gezegd worden, zo is het precies bij u, bij jou. U ging iets zien. Jij ging iets zien van je ellende. En je vond geen rust meer voor je hart. En er kwam beweging, geestelijk gesproken, in je leven en je ging zoeken. En toen je iets ging zien van je ellende, van je van God gescheiden zijn, van je zonde, van je schuld. En toen zijn er toch ook momenten geweest dat er hoop kwam in uw leven. Dat de Heere bepaalde woorden sprak door de prediking tot uw hart. Laat hem nu tot mij komen. Dan zal hij van zijn melaatsheid ontledigd worden. Allerlei woorden uit het evangelie die gingen klinken in uw leven en die gingen weer klinken in uw hart. En er kwam hoop. En u durft niet te zeggen dat u gereinigd bent en u weet dat u niet gereinigd bent. En u ziet nog altijd die melaatsheid en die zonde bij uzelf en dat zondige bestaan. En toch kwam er hoop. Zou het zo kunnen zijn bij iemand van ons vanmorgen? Wat een zegen als de Heere een mens ontdekken gaat. En wat een zegen als de mens, als zo'n mens in die ontdekking van zijn ellende dan ook niet zonder hoop gelaten wordt door de Heere. Maar de Heere zo iemand bemoedigen gaat en laat zien dat hij geen land is van uiterste duisternis. Ook in die omstandigheden. Maar dan moet er vanmorgen toch ook nog een vraag gesteld worden, gemeente. En dat is de vraag: staat u daar vanmorgen misschien toch als een toonbeeld van ellende, als een toonbeeld van hoop, maar toch ook als een toonbeeld van trots, van hoogmoed? Met uw betaalmiddelen, met de gedachte dat u met al uw bidden en al uw zoeken het toch wel verdient, dat de Heere eens een keer naar u horen zal. En is dat misschien de reden dat u zo ongeduldig wordt soms? En dat u het bij uzelf zegt, waarom hoort de Heere nu niet naar mijn stem? Is het misschien omdat vanmorgen dan uw trots aangewezen moet worden en uw hoogmoed? Dat u altijd nog denkt dat u rechten kunt laten gelden, dat u betalen kunt, dat u iets aandragen kunt voor de Heere, en als u dit betaalt, dan zal het toch wel een keer moeten gebeuren. Maar dat u nooit echt verbroken op de knieën kwam in de belijdenis en in de beleving dat u niet waard bent. Ik preek vanmorgen ook voor mezelf, gemeente, maar dat is zo nodig. De Heere kan, met eerbied gesproken, maar de Heere kan toch een mens niet laten in die ellendige hoogmoed waar we van nature allemaal in liggen. En waarbij we heimelijk toch wel God de schuld geven van onze onbekeerdheid. En denken dat we een recht hebben om zalig te worden. Omdat wij dan zo trouw naar de kerk komen, omdat wij de Heer al zo lang gezocht hebben en gebeden hebben. Maar het is zo nodig dat de Heere die hoogmoed zelf eens een keer gaat breken. Dat we echt iets beleven van het feit: niet waardig. Dat betekent niet verdiend om zalig te worden. Dat we gaan buigen voor de Heer en dat we het gaan erkennen: Heere, u zou geen onrecht doen als u zo'n zondaar als ik ben voor eeuwig voorbij zou gaan. We gaan terug naar onze tekstgemeente, maar voor wie het onderwijs nodig is vanmorgen, de Heere geven dat uw hart verootmoedigd mag worden. Dat uw trots niet alleen aangewezen wordt als de kwaal in uw leven, die er is naast die melaatsheid, die geestelijke hoogmoed, die rechthebbendheid, maar dat die trots ook verbroken mag worden. En hoe wil de Heere dat nu doen? Toch altijd weer door onderwijs te geven. Dat krijgt Naaman ook, vers 10. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal tot u wederkomen en gij zult rein zijn. Dat is de boodschap die Naaman te horen krijgt. Het enige middel tot reiniging wordt hem in eenvoud aangewezen. Dat was onze eerste gedachte, in eenvoud. Want het is toch maar heel eenvoudig wat Naaman hier te horen krijgt. Of Naaman die grote reis gemaakt, nou heeft hij van alles meegenomen en wat is nu wat hij doen moet? Hij moet naar de Jordaan gaan, naar dat enige middel gaan wat de Heere aangewezen heeft. En daar moet hij zich 7 keer wassen en onderdompelen. En als hij dat 7 keer gedaan heeft, de Heere belooft het, dan zal hij rein zijn. Het is een eenvoudige opdracht, jawel. Maar het is ook een opdracht die Naaman tot op het diepste vernedert. Want Elisa komt niet eens zijn huis uit om deze opdracht persoonlijk aan hem bekend te maken. En Elisa kijkt niet eens naar dat goud en naar dat zilver en naar die klederen en hij rept er niet van. Het is alsof Elisa met deze woorden zegt: al die betaalmiddelen naar Aman, die tellen niet eens. Die zien we niet eens. Het is vernederend omdat naar Aman aangesproken wordt hoe, zoals hij is, als een gans melaatse, als een helemaal melaatse, dat is Naaman. En daarom moet hij ook niet volgens het woord van de Heere 1 keer in die rivier de Jordaan ondergaan, maar 7 keer, het getal van de volheid. Daarmee zegt de Heere ook: Naaman, je bent helemaal onrein. En er is maar 1 manier om gereinigd te worden, en dat is om in de weg die de Heere aanwijst, in volledige onderworpenheid aan die weg, je onder te dompelen in dat water, in de erkenning van je onreinheid. het middel in eenvoud aangewezen. Gemeente, zo is het in de evangelieprediking ook. Hoe zult u zalig worden? Op maar één manier. Er is één middel. En ik denk dat ik zo kan aansluiten bij de preek van afgelopen zondagmiddag. Dat ene middel, dat is het bloed van Christus. Dat ene middel dat de Heere aanwijst en dat alles van ons afkeurt. En tot dat alles reinigende bloed van Christus worden meelaatsen nu genodigd en geroepen om te komen. Hoe? Als gans meelaats. Met niets van uzelf om te betalen, maar in uw volkomen onreinheid. Dat is een evangeliegemeente. Wij horen dat zo vaak dat ik ook wel eens bang ben dat wij denken, en ik geloof ook dat we dat denken, dan denken we, daar zit natuurlijk nog iets achter. Daar zit natuurlijk nog iets achter, hè? Want zo makkelijk kan het toch niet. Maar de evangelieprediking is dat gans meelaatsen, zonder iets van zichzelf. Ja, en dat is het moeilijke, dat zullen we nog wel horen, dat is dan het moeilijke, maar dat gans meelaatsen door de zonde. Met niets van zichzelf. Zo schuldig, zo onrein als ze zijn. Mogen komen en moeten komen tot dat bloed der verzoening. Om erin af te dalen. Om erin onder te gaan. Om erdoor gereinigd te worden. In eenvoud aangewezen. Maar dan ook in hoogmoed afgewezen. Vers 11. En daar zullen we korter over zijn. En over onze laatste gedachte ook. Vers 11. Maar Naaman werd zeer toornig. Dat is de reactie van de Amon. En aan het slot van vers 12 staat het er nog een keer. Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. In het hart van de Amon komt de toorn op als hij deze woorden hoort. Man, waarom? Nou wordt de weg je aangewezen, nou wordt dat enige middel je bekendgemaakt, zo'n reis gemaakt. En nu krijg je te horen in die weg reiniging en nu komt er toorn en grimmigheid, boosheid in het hart van de Amon. Waarom? Laten we eens luisteren naar zijn woorden, zo in het midden van vers 11 en 12. Naaman zeide, zie, ik zeide bij mijzelf, hij, dat is Elisa, zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de meelaatse ontledigen. Ik zij bij mijzelf. Dat is wat Naaman zegt. En dan heeft Naaman een heel ander beeld gehad bij hoe hij gereinigd zou worden dan dit eenvoudige woord van Elisa. Ik zeide bij mijzelf, zo en zo en zo zal het gaan. Hoe dan? Wel, zoals we het gelezen hebben, Naaman heeft zich voorgesteld dat Elisa uit zijn huis zou komen, dat de deur zou openzwaaien en dat de profeet misschien wel al buigende voor Naaman uit zijn huis zou komen. En dat hij dan plechtig zou blijven staan en dat hij omhoog zou kijken misschien en de naam van de Heere zou aanroepen op een plechtige manier. En dan zou hij zijn hand uitstrekken en zou strijken langs de plek waar de meelaatsheid ontstaan was. En dan zou hij op zo'n manier naar Amon, die nog steeds op zijn wagen zat, of misschien wel van zijn wagen af moest komen, dat kan ook nog, maar dan met zijn prachtige generaalskostuum nog steeds daar stond, dan zou Naaman zo gereinigd worden. Dat had Naaman gedacht. Ik zeide bij mijzelf. Zo had hij het gedacht. En, dat moet u ook proberen even vasthouden, want dat ligt er ook in. Zo had hij het ook gewild. Dat was de weg waarin Naaman zalig wilde worden. En wij, gemeente, wij willen allemaal zalig worden. Maar hoe? Hoe wilt u eigenlijk zalig worden? Wilt u die vraag, wil jij die vraag eens meenemen naar huis? Hoe wil ik eigenlijk zalig worden? Is dat misschien de weg waarin ik mezelf handhaven kan? Is dat de weg waarin ik zelf op mijn wagen wil blijven zitten? Of in ieder geval in mijn generaalskostuum naast die wagen wil blijven staan, geestelijk gesproken? Dat zou kunnen, gemeente. Dat kan, vergunt u me die uitdrukking, dat kan licht en dat kan zwaar. Zalig willen worden in je eigen weg. Dat kan licht. Dan stippel je een lichte weg uit. Maar niet de weg van God. En dat kan op een zware manier even goed. En dan stippel je een zware weg uit. Maar altijd met behoud van mezelf. Zodat ik rechtop blijf staan. En zodat ik niet als een arme melaatse zondaar onderga en gereinigd wordt in dat bloed van Christus. Hoe wil ik zalig worden? Is het niet vaak zo? Is dat niet de kwaal van ons leven? Ik zeide bij mijzelf. Wat zeggen wij bij onszelf? En legt u dat naast het woord van God? Want wat Naaman zei bij zichzelf en wat wij zeggen bij onszelf zo vaak in ons hart over de manier waarop ik zalig moet worden, dat staat zo haaks op wat het woord van God zegt. Naaman gaat nog verder, vers 12. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? En inderdaad, de rivieren van Syrië, die waren waterrijk, die waren beroemd. Die waren veel indrukwekkender dan de Jordaan. Als u er wel eens geweest bent, dan weet u wat voor een troebel, smal water dat eigenlijk maar is. Geen indrukwekkende rivier. Naaman zegt, zijn Abana en Farpar geen betere rivieren? Ja, dat waren het. Zou ik mij in die niet kunnen wassen? Ja, Naaman, dat kunt u ook wel. En als u allerlei middelen buiten dat bloed van Christus opzoekt om zalig te worden. Zou ik niet dit en zou ik niet dat? Mag ik het vanmorgen in liefde toch een keer zo zeggen? Daar kunt u zich echt wel in wassen hoor. Net zoals Naaman zich ook in de Abana en de Farpar kon wassen. Daar kunt u zich echt in wassen. Maar u zult er nooit rein van worden. En waarom zou je dan doorgaan? En waarom zou u dan geen plaats zoeken aan de voeten van de Heere? Waarom zou u dan uw toevlucht niet nemen tot dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus? In hoogmoed afgewezen. Gemeente, wordt onze hoogmoed vanmorgen ontdekt. in dit woord van de Amen. Zalig willen worden, maar in onze eigen uitgestippelde weg. In een weg waarin wij zelf rechtop willen blijven staan voor de Heere. En waarin we geen melaatse en niet meer dan een melaatse willen zijn die zo melaats als die is. Zijn toevlucht neemt tot dat enige middel dat de Heere heeft voorgesteld. En dat de Heere aanwijst en aanprijst in de prediking. Onze laatste gedachte. In liefde aangeprezen. Ja, want het slot van vers 12 zegt: zo wende hij zich en toog weg met grimmigheid. Daar gaat Naaman. En hij zal de paarden, om zo te zeggen, nog eens een keer meer hebben aangespoord. Zo snel mogelijk terug naar Damascus. En als het nu aan Naaman gelegen had, gemeente, dan was hij teruggegaan. Dan was hij melaats in Damascus gekomen. En dan was hij daar uiteindelijk als een melaatse gestorven. Zonder kennis van de God van Israël. En zonder kennis van de zaligheid. Maar dat gaat God verhoeden. God gaat de hoogmoed van Naaman breken. En hoe doet hij dat? Vers 13. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeide: als u op een kaart zo de route zou volgen vanuit Samaria terug naar Damascus, dan zou u zien dat de route van Naaman, zeker wanneer u weet hoe de wegen in die tijd liepen, dat de route van Naaman terug een heel stuk liep langs de Jordaan. En dat hij op een bepaald moment ook de Jordaan een keer moet oversteken. En er zijn uitleggers die zeggen: het is vermoedelijk dat precies op dat moment dat Naaman die Jordaan overstak. En op het moment was dat hij de Jordaan de rug toe zou keren en nooit meer zou zien. Dat op dat moment zijn knechten op hem afgestapt zijn, naar hem toegekomen zijn op die wagen en het hebben gezegd: mijn vader. Dat is een wonderlijke aanspraak, zeker in die tijd. Knechten zeiden niet mijn vader, die zeiden mijn heer. Maar deze knechten zeggen het en de liefde en de genegenheid klinkt in hun woorden door: mijn vader. Zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Naaman, onze vader, als die profeet Elisa nu had gezegd: nou, Naaman, 60 kilo goud, 300 kilo zilver, dat is ongeveer de helft van wat je betalen moet. Ga nu nog maar een keer terug naar Damascus en haal nog zo'n vrachtje goud en zilver op en leg dat er nog bij. En als dat dan allemaal betaald is, dan zal ik u genezen. Dan had u het gedaan, of niet? Als de profeet Elisa iets groots aan u opgedragen had, als u een heel aantal plichten eerst had moeten vervullen, als u dit had moeten doen en aan die ceremonie had moeten deelnemen en dat nog had moeten doen en die tijd nog in acht had moeten nemen, dan had u het gedaan. Dan had u al die dingen één voor één gedaan en als het ware van uw lijstje afgestreept. Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn. In liefde aangeprezen. Hoeveel hebt u, zoekende ziel onder ons, al gedaan om God tevreden te stellen? Hoeveel hebt u al in het werk gesteld om uw zaligheid niet alleen te zoeken, maar ook te vinden? Wat hebt u allemaal al niet gedaan om uw reiniging te betalen en te verdienen? En als de Heere nou het dubbele zou vragen, als de Heere nou zou zeggen, als je nou is op je knieën, en u kent dat beeld natuurlijk wel vanuit het leven van Luther, maar als je nou eens op je knieën de Pilatustrap in Rome zou beklimmen, en dan zou je zalig worden. Gemeente, ik denk dat wij allemaal zouden sparen voor een reis naar Rome en dat we allemaal die trap gingen beklimmen. We zouden het allemaal doen om zalig te worden. Als we er nou eens dit of dat voor moesten betalen, we zouden echt dat geld er wel voor over hebben. Als we nou eens dit en dat moesten doen, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, 6 gebeden, ernstige gebeden op een dag. Ik denk dat we het allemaal zouden doen, want de zaligheid hangt er vanaf en de eeuwigheid hangt er vanaf. Als de Heere nou iets moeilijks, iets groots zou hebben opgedragen, en nu is het evangelie zo eenvoudig. Nu is het evangelie: was u in het bloed van de Heer Jezus Christus en gij zult rein zijn. Waarom, gemeente, achten we dan dat bloed onrein? Waarom zeggen we bij onszelf, ja, maar is dit, is dat zeker? U zult uw onreinheid moeten hebben leren kennen. Maar als u die nu niet kent, waarom komt u met uw blindheid, met uw dwaasheid, met uw onwetendheid, met je harde hart niet op de knieën, maar dan ook echt op de knieën voor de Heere? Waarom levert u zich zo blind en zo hard als u bent niet uit aan hem? Ja, maar dan heb ik de Heere niets meer aan te bieden. Bied hem, mag ik het vanmorgen zo zeggen, bied hem uw hardheid eens aan. Bied hem uw blindheid eens aan. Want Christus stelt er een eer in om blinden te genezen. Of blijft u bij hem vandaan in uw hoogmoed, omdat u neerziet op anderen bij wie het zo gemakkelijk gaat en zo gemakkelijk gaat het niet, en daarom blijft u maar liever eerlijk onbekeerd, zoals die verschrikkelijke uitdrukking luidt? Zo God u een grote zaak zou hebben gezegd, u zou ze toch gedaan hebben. En nu wordt dat middel aangewezen. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Gemeente, wat zou een dienaar van het woord het graag willen? En ach, ik moet ook niet met mezelf komen, maar wat zou het hem een vreugde zijn als ouderen tot dat bloed zouden vluchten en in dat bloed reiniging zouden vinden en in dat bloed zouden leren roemen. Wat zou er blijdschap zijn in de hemel, veel belangrijker, als jonge mensen en ouderen de toevlucht tot dat bloed zouden nemen. En als u de toevlucht tot dat bloed niet kunt nemen omdat u zegt, ik ben er zo blind voor. Pas op, gemeente, dat het geen valse verontschuldiging is. Pas op dat het geen verontschuldiging is om in hoogmoed uw weg voor te zetten, buiten dat bloed voor te kunnen leven, omdat dat alles van u veroordeelt en schuldig stelt. Maar als het de nood van uw leven is, dat u in dat bloed geen enkele waarde ziet, dan zal dat uw schuld toch ook moeten zijn. En dan zult u met die blindheid en met die schuld toch ook maar één plaats kunnen zoeken. Dat is de plaats van diegene die de grote profeet en leraar is. En die Naaman wilde ontvangen. En die zo'n hoogmoedige Naaman wilde onderwijzen in de weg. En zou hij u in uw blindheid, in uw hardheid niet kunnen onderwijzen. En Gods kinderen die iets kennen van deze genade die in het leven van de Naaman zo heerlijk openbaar kwam, ze zullen als het goed vanmorgen toch ook iets hebben gehoord van hun eigen weg. Ze zullen tot hun verwondering toch iets hebben gehoord van de weg waarin de Heere hen leidde. Tot die bloedfontein die geopend is in Christus. En zou dat uw hart niet moeten laten ontvonken in liefde tot hem die zich heeft willen laten doorboren? Maar zou er dan ook niet diezelfde liefde en diezelfde gunning moeten zijn die er was, al was dat maar in tijdelijk opzicht en in het uitwendige, bij de knechten van Naaman, opdat de dienst van de Heere en dat enige middel tot de zaligheid in liefde zou worden aangeprezen. Amen. eindigen we met een gebed. Heere, pas u zelf uw woord toe aan onze harten. Heb dank voor het woord en voor het evangelie van vrije genade, dat nog mag worden verkondigd. En dat ook in deze geschiedenis van de Aman zo helder klinkt. Brengt u ons vanmiddag met honger en dorst weer samen onder uw woord. Heb dank, Heere, dat we elkaar ook na enkele weken van rust zo weer mogen ontmoeten. Als gemeente en als dienaar, ook dat wilde u schenken. Heere, vergeef al het onze en zegen het uwe. Om Christus wil. Amen. Psalm 147, het zesde vers is onze slotzang. 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.